Goedemorgen allemaal. Mooi om te horen dat God aan het bewegen is. Bewegen bij Fijken aan de Miek, bewegen in Doetinchem, bewegen in ons leven. En dat is eigenlijk zo treffend. We zitten in de serie I Want to Move It. Ik wil in beweging komen, ik wil dat er dingen losgemaakt gaan worden. En Robert sprak vorige week een geweldig woord. Den Garf werd door den Heren bewogen. Den Heren met dubbel E, drie E's heb ik uiteindelijk begrepen. Drie E's werd door den Heren bewogen. Dat is een geweldig goed woord. Je bent geschapen met een doel, zei Robert. Je bent geschapen voor succes. Dat is het plan wat God met je leven heeft. En ik zat erover na te denken. Weet je, een doel op zich garandeert je nog niet van resultaat. Dat kan ik heel makkelijk met een treffend voorbeeld uitleggen. Ajax heeft al jarenlang tot doel om kampioen van Nederland te worden. Alleen een doel op zich levert nog geen resultaat op. Daarvoor zul je in beweging moeten komen. Zul je wedstrijden moeten winnen. Zul je overwinningen moeten behalen. En anders kan het zomaar zijn dat een club als PSV of Feyenoord met de titel er vandoor gaat. Ja, dus het treffende als dit kan ik het niet verwoorden. Het doel hebben wat Ajax heeft is kampioen worden. En de realiteit is vaak erg weerbarstig. En eigenlijk wil ik met jullie vandaag gaan kijken. Hoe kunnen wij als kerk in beweging komen om uiteindelijk dat plan, dat doel wat God met ons leven heeft, om dat realiteit te zien worden. En ik denk dat velen van ons, die hebben, nou ja, de eerste keer dat je in beweging kwam naar God toe, was misschien de keer dat je je leven aan Jezus gaf. En het mooie vind ik eigenlijk dat aan het einde van de preek zul je zien dat God beweegt. God beweegt met ons mee. Je kan eigenlijk zien dat er een soort interactie is tussen God en de gemeente, tussen God en de mens. Als wij bewegen, beweegt God mee op zijn beurt. He? Actie, reactie. En we gaan vandaag met elkaar kijken hoe God dat in ons als kerk gaat doen. En hoe God in ons individueel leven als gelovigen ook tot zijn doel wil komen. Hoe hij wil gaan bewegen. En dat gaat een ernstige boodschap, als ik het zo mag brengen. Ik zal, bereid je voor, een ernstige boodschap. Ik ga hem zo passend mogelijk brengen, omdat ik echt recht wil doen aan het woord van God. Daarom stel ik voor dat we eerst gaan bidden. Vader God, dank u wel dat uw woord levend en krachtig is. Heer, zoals het duizenden jaren geleden misschien opgeschreven is, is uw woord niet veranderd. Want u bent niet veranderd. Heer Jezus, u bent het levende woord. En mijn gebed is zo, Heer, dat de woorden die vandaag gesproken worden niet over de hoofden van mensen heen gaan, maar dat het diep in ons hart zal landen. Want Heer, u hebt een plan met ons leven. We zijn geroepen voor succes. En we willen dat succes zichtbaar zien worden. Heer, niet om er zelf zoveel beter van te worden, maar omdat we op onze beurt weer mogen uitdelen. Dat we uit mogen delen in de gemeente, uit mogen delen op ons werk, in ons gezin, in Doetinchem, zodat de wereld zal zien dat Jezus leeft. Amen. Amen. Nou, een aantal jaar geleden, toen ik nog een volle kop met krullen had, toen had ik een van mijn eerste auto's gekocht. Dat was een Daihatsu Applaus. Wie kent hem nog? Ja, Applaus. Voor mij hebben we er een plaatje van. Kijk, dit is een Daihatsu Applaus. Dat noemden ze vroeger een auto. En ik had de Daihatsu Applaus GTI. Hij was pijl en pijlsnel, maar foei lelijk. Er was niks moois in die auto. En ik voelde me net een beetje de jongens van de Chameleon. Hè? De jongens van de Chameleon hadden een oude ijzeren roestige boot en hadden ze een automotor in gezet. En daarmee waren ze de snelste van heel Friesland. En zo was ik de snelste van heel Noord-Holland in een vreselijk afgrijzelijke oude bak. En die Daihatsu Applaus, die had een mankementje. Nou, niet één. Hij was samengesteld uit mankementjes. En als ik dan vanuit Doetinchem naar mijn ouders ging, dat is een ritje van 1,5 uur, dan begon bij de snelweg de pook een beetje te trillen. Nou, dat was op zich niet erg, maar bij Zevenaar trilde de pook en de achterbank. En als ik uiteindelijk bij Amersfoort was, dan schudde de hele achterkant van die auto alle kanten op. Ik slingerde gewoon over de weg en het was niet te corrigeren. Dus wat moest ik altijd doen? Op een ritje van 1,5 uur moest ik hem na 3 kwartier even 5 minuten stilzetten. Dan werden alle loszittende delen die kwamen weer tot rust. En dan kon ik uiteindelijk de weg weer vervolgen tot uiteindelijk precies op de oprit van mijn ouders. En ik denk eigenlijk, die auto die was natuurlijk gemaakt om mij veilig van A naar B te brengen. Er zat een doel achter toen de mensen van Daihatsu dachten, we gaan een Daihatsu Applaus maken. Ik denk niet dat ze de term applaus bedacht hadden, want het is iedere keer weer een applausje waard als je veilig aankomt. Maar ze hadden ooit bedacht, we gaan een auto maken en die moet aan een bepaald doel voldoen. En ik denk niet dat de monteur van Daihatsu dacht, weet je wat, we gaan een auto maken die in 2 etappes van Doetinchem naar Volendam gaat. En toen zat ik eigenlijk te denken, hoe kan het eigenlijk dat je dus een product maakt wat uiteindelijk niet functioneert zoals hij bedoeld is? Eigenlijk werkte die hele auto op halve kracht. Hij bracht me weliswaar van A naar B, maar er zat geen comfort in, er zat geen airco in, er zat geen cruise control in. Hij rammelde, hij schudde, hij bonkte en hij soop ook nog benzine. Dus eigenlijk dacht ik, wat een inferieure kwaliteit. Wat een rot auto eigenlijk. Ja. Hij functioneerde op halve kracht. En toen maakte ik in mijn gedachten, je raadt het niet, maakte ik het bruggetje naar de gemeente. En wat ik wel eens geconstateerd heb, is dat soms functioneren wij als gemeente op halve kracht. We zijn geroepen voor succes. We zijn geschapen met een doel. En vaak zie je eigenlijk terug dat we een kerk zijn die niet optimaal functioneren. Dat we eigenlijk wel een bepaald doel hebben, maar je ziet het nog niet terug in het leven van alle dag. En dat zal ik even in het perspectief plaatsen. Toen op de eerste Pinksterdag de Heilige Geest neerkwam. Toen werd er een maatschappij veranderd. Mensen kwamen tot geloof, mensen bekeerden zich, werden zieken genezen. En ik geloof dat de God die daar zijn geest uitstortte, dezelfde God is als de God die we vandaag dienen. En toch zien we vandaag de dag misschien half werk. En mooi is, het ligt niet aan God. Het ligt misschien wel aan ons. En toch geloof ik dat God een plan met ons leven heeft om uiteindelijk dat doel te bereiken. Niet in de zin van een veroordeling, maar wel dat God zegt, joh, ik ga je meenemen. Want een goede kerk is een kerk die impact heeft op de maatschappij. Een goede kerk is een kerk die invloed uitoefent op de maatschappij. De Bijbel zegt, we zijn het zout der aarde, het licht van de wereld. Als kerk moeten we zichtbaar zijn. En dan denk ik, we functioneren soms in halve kracht. Het goede nieuws is, dat was ook in de tijd van Jezus zo. De discipelen, Jezus had eigenlijk een aantal discipelen waar die intensief mee optrok. Dat waren Petrus, Jacobus en Johannes. En met z'n vieren gingen ze op een dag een berg beklimmen. En dan kwamen ze bovenaan en op dat moment werd de heerlijkheid van God zichtbaar in de Heer Jezus. De Heer Jezus veranderde voor hun ogen en hij kwam eigenlijk in al zijn hemelse heerlijkheid, werd hij zichtbaar. En Petrus die zei van, oh, dit is een goede plek, hier moeten we blijven, we gaan een tent opzetten. En op dat moment dat hij dat zei, klonk er een stem uit de hemel en die zei, dit is mijn zoon, de geliefde, van wie ik zoveel hou. En dat was het woord wat God tot Jezus sprak en de discipelen hoorden het. En ik kan me voorstellen dat ze helemaal flabbergasted waren. Ze trokken al tijden met Jezus op. Ze zagen wat hij deed. Ze zagen hoe die mensen bevrijden. Hoe die doden deed opstaan en weer tot leven wekte. En ik denk dat dat het moment was dat ze zeiden, maar dit is werkelijk de Zoon van God. En helemaal vol in de gloria zegt Petrus, laten we hier blijven. Maar Jezus zegt, nee, we gaan weer naar beneden. We gaan gewoon weer met de pootjes in de klei staan. En ik denk dat we dat misschien wel eens herkennen. Misschien hebben we... Ben je wel eens naar een conferentie geweest of naar een leaddag of je hebt een geweldige dienst. En dan denk je, wauw, zo dicht bij God ben ik nog nooit geweest. En dan begint de volgende werkweek weer en je komt die collega's tegen die zo vleeselijk zijn en werelds. En ze zorgen nog dat je werk erbij krijgt. En in één keer blijkt die hele heerlijke toestand die je bezat. Dat moment dat je Jezus van zo dichtbij ervaarde, dat je eigenlijk zijn heerlijkheid zag, die lijkt dan soms zo ontzettend ver weg. En op dat moment besef je eigenlijk dat het leven als kind van God soms een leven in de klei is. Het is gewoon met je poot in de klei. En soms is het hard werken. Soms zie je Jezus niet meer. Maar het is wel een oproep van God. Van blijf mij zoeken. En op dat moment dat de discipelen terugkomen, zijn de rest van de discipelen ook bezig. En zij zijn zeg maar de discipelen die Jezus' heerlijkheid niet gezien hadden. Zij waren gewoon de kerk aan het bouwen. En dan gebeurt het volgende. Dat lezen we in Marcus 9. Dus de discipelen komen terug van de berg. En dan heb ik de tekst even niet meer. Even kijken. Ja. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. De mensen vroegen verbaasd toen ze hem zagen, De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hen: waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde: meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. En steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond en er komt het schuim op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen: wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken. En met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. En Jezus vroeg aan zijn vader: hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde: al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem: of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuwen met hevige stuiptrekken ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen. En hij stond op. Hij ging een huis in. En toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Onthoud die tekst. Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? En Jezus antwoordde: dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. En het is een terechte vraag van de discipelen. Weet je, nog niet zo lang daarvoor had Jezus hun uitgezonden, 2 aan 2, om het evangelie te verkondigen, om zieken te genezen, om doden op te wekken en mensen die bezeten waren vrij te zetten. Dus ze hadden door Israël getrokken, die discipelen, en ze hadden succes na succes hadden ze gehad. En ze kwamen op een gegeven moment terug bij Jezus en ze zeiden: wauw, zelfs de boze geesten onderwerpen zich aan ons. En helemaal vol enthousiasme kwamen ze terug bij Jezus. En nu was Jezus heel even de berg op. En ze worden geconfronteerd met een situatie waar ze niet mee weg kunnen. Ze worden geconfronteerd met een situatie waar ze geen raad mee weten. En dan is er tegen Jezus: waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Eigenlijk vragen ze van: wat hebben we verkeerd gedaan ten opzichte van al die keren dat het zo goed ging? Dat we eigenlijk krachtig waren, dat we wel succes boekten. En dan zegt Jezus eigenlijk 2 dingen. Door gebed en door vasten. En daarom ben ik ook blij dat we als kerk weer de bidstond gaan oppakken. Weet je, willen we een kerk worden die invloed gaat hebben op de maatschappij, zullen we moeten gaan bidden. En een andere vertaling zegt dat we ook moeten vasten. En ik heb gekeken dat vasten, dat is inderdaad soms onthouden van voedsel en water. Maar ook geconcentreerd, aanhoudend gebed. Laten we in onze gebeden God zoeken. God zoeken en uiteindelijk ook geconcentreerd hem zoeken. Want God wil die doorbraak geven. Maar er zijn eigenlijk 2 redenen geweest waarom het op dat moment niet tot een doorbraak kwam. En de eerste, dat is een hele belangrijke. Dit was een nieuwe situatie. En we kennen die uitspraak: resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Weet je, de discipelen hadden echt grote dingen van God gezien. Maar Jezus zei eigenlijk: joh, er breekt een nieuwe fase aan. En als die nieuwe fase aanbreekt in je kerk, dan wil ik dat je niet terugvalt op die oude patronen. Maar dat je mij opnieuw gaat zoeken. Dat je nieuwe dingen van mij gaat verwachten. Weet je, we willen nieuw wijn. We willen nieuwe dingen van God. En eigenlijk zegt Jezus: dat oude, dat was voor toen. Maar als je mijn kracht opnieuw wil zien, dan zul je mij opnieuw moeten zoeken. Opnieuw mijn kracht willen ervaren. En dat betekent dat we niet terugvallen in zo deden we het altijd. Of weet je, gebedsvoering, dat is een trucje. Of een methodiek. Of een automatisme. Nee, Jezus wil dat we dagelijks die relatie met hem onderhouden. Zodat we nieuwe dingen kunnen doen. Dingen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. God wil dat we nieuwe dingen gaan doen. En het kan alleen maar in de relatie met hem. Ja. En het tweede is inderdaad dat we blijven vasthouden aan het gebed. En ik zit zelf een beetje in een fase dat ik terugkijk op een aantal opwekkingen Ik zei net al, de eerste opwekking die er was, was op de eerste Pinksterdag. Wauw, daar werd Gods kracht machtig uitgestort. Weet je, dat heeft de hele wereld in vuur en vlam gezet. Vandaar de dag, even hebben we het nog steeds over. Maar er zijn meer momenten geweest dat God met zijn kracht neerkwam. En ik zit een beetje te zoeken in het verleden. En in de 16e eeuw had je Maarten Luther. Maarten Luther was een man die had op een gegeven moment in de gaten gekregen dat de kerk zoals die op dat moment functioneerde, eigenlijk maar op halve kracht functioneerde. En hij is zelf de Bijbel gaan lezen en hij kwam op een gegeven moment met 95 punten die niet klopten. 95 punten waar de toenmalige kerk niet op functioneerde. En Maarten Luther die heeft het naast het woord van God gelegd. En dan roep ik je op. Weet je, leg alles wat je ziet, leg het naast het woord van God. En Maarten Luther die had op een gegeven moment die 95 stellingen aan de muur geslagen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de reformatie. Een periode waarin Gods geest weer krachtig kon werken. En in de 18e eeuw in Wales had je mensen als Whitefield. En dat waren mensen die op een gegeven moment hadden gemerkt, de kerk is dor, de kerk is doods, de kerk, er zit geen leven in. En denk maar niet dat de tijd van nu anders is. Toen gingen ze naar hanen gevechten en nu zitten we Netflix te kijken. Maar uiteindelijk, weet je, de kerk was dood. En er waren een paar mannen, die Whitefield, die zei, ik wil het beste van God. En omdat ik het beste van God wil, ga ik opnieuw de Bijbel induiken. Ga ik opnieuw het woord van God lezen. Om gewoon me opnieuw te laten inspireren door datgene wat God wil doen. En dat waren mannen die het beste van God wilden. En ik denk, laten wij een kerk zijn die opnieuw gefocust worden op het woord van God. Omdat we het beste van God willen. We willen geen kerk zijn die op halve kracht functioneert als een Daihatsu applaus. Maar we willen een kerk zijn die functioneert in de volle kracht van God. Dan we gewoon terugkeren naar het woord van God. En dan wil ik eigenlijk met u nog iets verder gaan. We kennen allemaal de tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is een beetje de fundamentstekst van het evangelie. En dat is een prachtige tekst. En daar leven we ook uit. Sterker nog, deze tekst vertegenwoordigt het hart van God. Als je God wil leren kennen, mag je beginnen bij deze tekst. Maar er zijn ook een aantal teksten in de Bijbel die zetten mij aan het schudden. Dan ben ik aan het lezen over die opwekkingen. En die opwekkingen gaan eigenlijk altijd gepaard met een stuk bewustwording wie God is. De grootheid van God, de heiligheid van God. En eigenlijk onze natuurlijke zondigheid ten opzichte van God. We hebben niks uit onszelf waardoor we bij God mogen komen. En dan kom ik een Bijbeltekst tegen in Romeinen. En die zet mij af en toe aan het schudden. Er staat in Romeinen 9. Er staat geschreven, dat komt als het goed ook op de beamer. Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En aan de andere kant lezen we een tekst in het Nieuwe Testament waarvan God zegt, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Heeft God dan een bepaalde willekeur? Is hij wispelturig? Dat hij misschien, heeft hij zijn lievelingetjes? Moet je per se voorganger zijn om genezen te worden? Of is er wat anders aan de hand? En ik stel me die vraag echt. Hè, want Jacob en Esau, dat waren beide zonen van dezelfde vader. En wie garandeert mij dat ik een Jacob ben en geen Esau? Wie garandeert mij dat God van mij houdt en niet dat hij zegt, je bent een Esau en ik heb je gehaat. En weet je, ik probeer altijd te kijken, is er nog een escape? Dus ik ben naar de grondtekst gegaan van haten. Ik denk, daar moet vast wel iets een nuancerende factor in zitten. Dus ik heb gekeken naar de grondtekst. Haten betekent haten. Ja. Haten betekent achternajagen met haat. Maar ook afstand nemen van. En dan denk ik, is God dan een God die aan de ene kant zegt, ik hou van je. En aan de andere kant zegt, die en die, die haat ik. En ik ben gaan kijken naar het verhaal van Jacob en Esau. En misschien ken je het wel. Maar Jacob en Esau, die waren een tweeling. Werden na elkaar geboren. En Jacob, die boef, die had de hiel vast van zijn broer. Alsof hij eigenlijk al zei van, joh, ik wil de eerste zijn. Ik wil, als eerste eruit komen, zodat ik uiteindelijk zeg maar, de eerste zal zijn. Dus misschien was dat een beetje trots in. En er staat in de Bijbel dat Jacob, dat was een de Jamie Oliver uit de Bijbel, die hield van koken, die bleef bij zijn moeder. Dat was een zachte jongen, die hield van een pepertje erbij. En Esau, dat was een jager. Esau was behaard, staat er. En die ging erop uit en die ging het veld in. En ik denk zo dat Jacob aan de keukentafel met zijn moeder gesproken heeft over de dingen die God wilde geven. En dan zal zijn moeder vast gesproken hebben over het eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht wat je toekomt als je als kind als eerste geboren wordt. En dat was een groot recht. Als je het eerste geboorterecht had, dan kreeg je een dubbel deel van de erfenis, zegt de Bijbel. Je kreeg een dubbel deel van de bezittingen. Je kreeg een dubbel deel van alles wat de vader had. En je had status en je had aanzien. En dat gold alleen voor de eerstgeborenen. De tweede, de derde, vierde in lijn, die kregen niet zo gek veel. Maar de eerstgeborenen, die kregen het beste van God. En dan gebeurt er op een gegeven moment een moment dat Jacob een heerlijk gerecht heeft klaargemaakt en dat Esau thuis komt. En dan lezen we: eens was Jacob aan het koken, toen Esau uitgeput thuis kwam van de jacht. Gauw, geef me wat van dat rode daar dat je gekookt hebt. Ik ben doodmoe, zei Esau tegen Jacob. Maar pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt, antwoordde Jacob. Ach man, ik sterf van de honger, zei Esau. Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht? Zweer het me nu meteen, zei Jacob. Dat deed Esau. En zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. En daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg. En onthoud deze tekst. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. En we kennen het verhaal. Op een gegeven moment ligt de vader Isaac op sterven. En dan roept hij zijn zonen bij elkaar. En dan zegt hij: Esau, maak jij voor mij van lekker gerecht klaar. En die kerel kon niet koken, die kon alleen maar jagen. Dus die moest erop uit om een wild te gaan vangen. En op dat moment hoorde Jacob dat het eerstgeboorterecht, de zegen die de vader wilde geven, bij Esau terecht zou komen. Maar hij dacht: hé, dat komt mij toe. Ik heb het eerlijk verworven in ruil voor een bord soep, voor een bord linzensoep en wat brood. Maar het komt mij toe. Dus op dat moment verkleedt hij zich als zijn broer. Hij doet zijn kleren aan, zodat hij ruikt naar zijn broer. En hij doet vellen van dieren over zijn arm, zodat hij ook een hele behaarde arm heeft, net als Esau. En vervolgens gaat hij naar zijn vader toe. En hij zegt: de Heer is mij genadig geweest. Ik heb snel wat gevangen. Hier is uw zoon Esau. Geef mij de zegen. En Isaac begint hem te zegenen. En die geeft hem zo ontzettend veel. Die geeft hem zonder terughouden. En Jacob, er was een man die hij zat te jagen op het eerstgeboorterecht. En dat deed hij omdat er enorme zegen aan verbonden zat. Er zat zoveel zegen aan dat hij zei: joh, al moet ik er voor liegen en bedriegen. Al moet ik er voor mijn broer voor oplichten. Ik wil dat eerstgeboorterecht hebben. En dan denk ik, weet je, Esau die liet het uiteindelijk lopen voor een bord soep. En dan denk ik, als wij het beste willen van God, dan mogen we najagen wat God voor ons heeft. En ik durf zelfs te stellen dat op het moment dat wij najagen wat God aan ons geven wil, dat God niet eens kijkt naar je houding, naar je gedrag, maar hij kijkt naar je hart. Ja. Jacob, die wist, de vader heeft een enorme zegen voor me klaar liggen. En die zegen, die wil ik hebben. En ik denk, als wij als kerk na gaan jagen wat God aan ons geven wil, dan mogen we echt alles op alles zetten. En ik moest even denken aan God ziet het hart aan. Denk eens aan een Mozes. De Mozes, er lag een roeping op zijn leven om het volk te bevrijden uit Egypte. En Mozes was een temperamentvol mannetje. Dus hij wist dat hij een taak te volbrengen had. En op een gegeven moment stapt hij naar buiten toe. Hij ziet daar dat twee mensen ruzie met elkaar hebben. En bam, hij slaat me gewoon dood. Weet je, er zat gewoon een stuk temperament in. En dat is duur komen te staan uiteindelijk. Maar God zei wel: hey, dit is niet conform mijn plan. Maar ik heb wel jouw hart gezien. En met dat hart wil ik verder gaan. Ik zie dat je het beste van mij wil hebben. En daarom ga ik even goed met jou een proces in. En ik moet denken aan Paulus. Weet je, Paulus was een godsdienstfanaat. Die gingen zelfs achter de christen aan om ze voor het gerecht te slepen. Hij wilde ze vermoorden. Hij deed alles om uiteindelijk die God te dienen die hij voor ogen had. En God zei, oh joh, je bent zo fout bezig. God greep hem in zijn nek. Maar hij zei, ik heb wel je hart gezien. Jouw hart klopt voor mij. En dit was niet conform mijn planning. Ik wilde niet dat je de christen ging vervolgen. Maar vanaf dit moment ga ik jou gebruiken in mijn koninkrijk. En weet je wat je ook gedaan hebt in je leven? Ik denk dat God liever heeft dat wij temperamentvolle mensen zijn die het beste zoeken van God, dan dat we mensen zijn die achterover hangen en uiteindelijk denken, ach, het zal allemaal wel. Dan kun je lezen in Hebreeën. Hebreeën 12, vers 16 en 17 staat in de MBG 51. Dat is een prachtige tekst. Daar worden we gestimuleerd om een bepaald leven te leiden. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want je weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. En wat Esau uiteindelijk de das om deed, dat was niet de zonde. Het was niet zo dat hij God vaarwel had gezegd. Het was niet zo dat hij zijn vader vervloekt had. Nee, wat Esau de das om deed, dat was zijn onverschilligheid. Het zal allemaal wel. Wat moet ik met het eerstgeboorterecht? En ik denk dat het een waarschuwing is voor ons als kerk. God heeft zoveel voor ons klaar liggen. Maar laten we nooit onverschillig worden. Dat we denken, ach joh, we gaan naar de kerk. We zijn gered. We hebben het allemaal voor elkaar. De dik voor elkaar show. Maar uiteindelijk, dat we met elkaar God zo gaan zoeken. Want God heeft zulke mooie beloftes voor klaar liggen. En als wij als kerk ervoor kiezen om daar onverschillig over te zijn, dan reageert God erop. Dan sluit hij de hemel. En dan zal er geen vruchtbaarheid meer zijn. Dan zal er geen zegen meer zijn. Dat zullen we straks lezen. Uiteindelijk roep ik je op. Laten we een kerk zijn die het beste wil hebben van God. Ik zei al, ik ben aan het lezen in een boek over opwekking. En de schrijver erover zegt, het grootste valkuil van de kerk op dit moment is niet het feit dat we niet in God geloven. Maar de valkuil is onze onverschilligheid. De onverschilligheid dat er buiten een wereld verloren gaat. De onverschilligheid dat we onze tijd graag willen invullen met dingen die we fijn vinden. Zoals Esau het fijn vond om een bord soep te eten. Dat was een instant oplossing. Dat was een snelle oplossing. Maar God leert ons dat als we een leven met hem willen leiden en als we het zegen van hem willen ontvangen, dan zullen we tijd met hem door moeten brengen. Dus dat gaat in de voorbereiding. Uiteindelijk, de voorbereiding is de belangrijkste periode. Ik geloof echt dat God zijn kracht wil uitstorten hier in Doetinchem. Maar in de voorbereiding gaat het plaatsvinden. Ik zal een voorbeeld geven. Toen ik een jaar of 20 was, voetbalde ik als betaald voetballer. En sommige mensen die zeggen, de geur van vers gemaaid gras, er is niks lekkerder dan dat. Zijn er meer mensen die het vinden? Ja, ik vind het een baggergeur. Ja, ik zal je vertellen waarom. Toen ik moest voetballen, begonnen we de dag met het trainingskamp. De periode van voordat de competitie begon met het trainingskamp. Dat was 's ochtends, als je opstond, moest je 10 kilometer hardlopen. En vervolgens gingen we ontbijten en dan moesten we trainen. En dan moesten we lunchen en dan moesten we in de middag weer trainen. En dan 's avonds moest je tegen een of ander onbeduidend amateurclubje spelen. En als je niet met 8-0 gewonnen had, dan zei iedereen, wat zijn er nou voor profs? Niet weten dat je al 2 keer getraind hebt en 10 kilometer in de benen hebt. En altijd in juli was daar de geur van vers gemaaid gras. En voor mij associeer ik vers gemaaid gras alleen maar met afzien, met overgeven en niet meer verder kunnen gaan. Even wat leuk is, er waren ook een aantal oudere mensen in het elftal. Die hoefden maar 1 keer per dag te trainen. Die waren al 32. Weet je, ja, die kon het fysiek niet meer aan. Maar ik was een jonge hond van 20. Ik rende de eerste 10 kilometer voorop. Ik deed alle trainingen mee en 's avonds liep ik de long uit mijn lijf. En ik kon die verrotte geur van vers gemaaid gras niet meer ruiken. Maar uiteindelijk bleek dat de voorbereiding een zwaardere periode was dan de competitie zelf. En zo is voor ons ook als kerk. Als wij niet de instant oplossing willen hebben, maar ervoor kiezen om tijd met God door te brengen in onze binnenkamer. Gewoon de tijd die je met God moet besteden, wil je een vruchtbaar leven leiden. Dan is dat een periode van investering en een God absoluut komen met zijn zegen. En ik wil eigenlijk afsluiten met de tekst die Feiko al noemde. Toeval bestaat niet. Maar het is de tekst uit 2 Korinthe 7. Wanneer ik de hemel gesloten hou, of als tijden zwaar zijn, als het soms tegen zit, zodat er geen regen valt, of de sprinkhanen bevelen het land kaal te vreten, of pest onder mijn volk laat uitbreken. Dus dat, eigenlijk, dat laat God toe, hè? Het volk van Israël had bepaalde keuzes gemaakt en dan leidde het toe dat er geen regen viel, dat sprinkhanen het land kaal kwam vreten. En dan zegt God, en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt en albiddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan, ja dan, dat is een belofte die God geeft, zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonde vergeven en het land genezen. Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht. God zegt, ik zal opmerkzaam zijn op de gebeden. Ik zal opmerkzaam zijn op de gebeden. Op het moment dat wij terugkeren naar God. En ik wil eigenlijk een tweeledige oproep doen. Dus ik mag gaan staan. Een tweeledige oproep. Misschien ken je Jezus helemaal niet. En dan ga ik je oproepen om gewoon voor het eerst je leven aan Jezus te geven. En de tweede oproep is voor ons als gevestigde kerkorde. Mensen die al jarenlang in de kerk komen en ergens beseffen dat ze hun passie zijn kwijtgeraakt. Dat je misschien wel wat onverschillig bent geworden. Maar dat je eigenlijk zegt, en toch wil ik terugkeren. Ik wil het beste van God in mijn leven. Ik neem niet genoegen met minder. Maar de volle zegen van de Vader, die wil ik dat hij me toekomt. En als je Jezus nog niet kent, weet je, dan geldt voor jou de tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon gegeven heeft, zijn enige zoon. En als jij in hem gelooft, dan heb je eeuwig leven. Dan ga je niet verloren, maar dan zijn je zonden vergeven. En misschien is het goed om even de hoofden te sluiten. Want er is een moment, de hoofden, ik zeg het iedere keer verkeerd. Je ogen te sluiten en je hoofd naar beneden te doen. Het is een moment tussen jou en God. Waarop je zegt, Jezus, ik aanvaard uw offer. Ja, Heer, ik wil u volgen. En dan tel ik tot 3 en dan mag je even je hand opsteken. Kort, dus tussen jou en God. 1, 2 en 3. Steek je hand maar op. Glorie. Handen zijn gezien. Laat ze maar weer zakken. En op dit moment mag ik met de autoriteit die God mij gegeven zeggen. Je zonden zijn je vergeven. Het bloed van Jezus is over jouw leven gekomen. En er is geen aanklacht en geen veroordeling meer. Want jij bent in Jezus Christus. En ik wil ook ons als gemeente oproepen. Om het beste van God te willen hebben. Om opnieuw Gods kracht uitgestort te zien worden. Ook in Doetinchem. Er rust een roeping op Doetinchem. Er rust een roeping op de Achterhoek. Ik zei sterker wel, er rust een roeping op Leef. Want God wil, Robert zei het al, door de kerk heen zijn koninkrijk zichtbaar maken. En als je zegt, ik ben onverschillig geworden. Ik wil terugkeren naar het beste van God. Dan ga ik op dit moment voor je bidden. Je hoeft niet je hand op te steken. Want dit gebeurt in je hart. Hoogst zeggen, Heer, ik kom tot u. Heer Jezus, er is bij u geen tussenweg. U zei zelf, wie niet voor mij is, die is tegen mij. En Heer Jezus, wat we zo graag willen als kerk, Heer, wat we ook nodig hebben, is dat uw heerlijkheid weer neerdaalt. Heer, dat u met uw kracht komt, zodat we ook niks anders kunnen zeggen, Heer, vergeef ons. En ga weer opnieuw met ons verder. Heer, dank u wel dat u een plan met ons leven hebt. Dat we geroepen zijn voor succes. En dat we mogen meebewegen met u. Heer, dat u zegt, nader tot mij en ik zal tot jou naderen. En als mijn volk zich tot mij keert, dan zal ik hun zonde vergeven. En zal ik vanuit de hemel horen. Heer Jezus, dat is wat we willen. We willen dat u ons weer hoort. Heer, dat u komt met uw kracht. En zo bid ik voor ons als kerk, Heer, dat we weer vol zullen gaan voor datgene wat u geven wilt. De volheid van u. Het beste van u. Een kerk die vol is van uw kracht. Heilige Geest, kom. En dank u wel, Heilige Geest, dat u met ons meegaat. Een gemeente, zo zegen ik jullie. Met het beste van God. Ik zegen je met zijn tegenwoordigheid. Dat daar waar je ook bent, dat je zult ervaren dat God bij je is. Er is geen veroordeling voor hen die in Jezus zijn. En als je je tijd met God doorbrengt, dan zegt God, ik hou van je. Ik hoor je vanuit mijn plek, vanuit mijn positie, vanuit mijn troon. En ik ga jou gebruiken in mijn koninkrijk. Dank u, Vader, dat u ons helpt. Dank u, Heilige Geest, dat u ons sterkt. Dat u ons inspireert, dat u ons motiveert. Heer, dat we geen draai om de oren krijgen. Maar dat u zegt, zoek mij, want ik heb het beste met jou voor ogen. Dank u, Jezus. Amen. We gaan een lied zingen. Ik denk dat we na het lied is een koffie. Is een springkussen, zo goed voor je kinderen. En na de dienst kun je ook opgeven voor de Welcome to Church. Ja? Have a nice week.